Het is tijd om te beginnen. Ik stel voor dat we samen zingen op Psalm 119, het 52ste en het 53ste vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest en uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119, 52 en 53. We willen samen eerst de Heer om zijn zegen bidden. Heere, ootmoedig danken wij u dat we vanavond bij elkaar mogen zijn. En niet om elkaar bezig te houden met dingen van dit leven hier op aarde, om daar al onze aandacht aan te besteden, maar om samen de schriften te openen. En om te horen wat u in uw woord, in uw heilig woord, ons te zeggen hebt. Het zal, Heere, af en toe nodig zijn om inderdaad onze aandacht ook te geven aan de dingen van beneden, waar wij ook een taak in hebben en een opdracht van uwentwege. Maar u hebt het toch met duidelijkheid in uw woord gezegd dat die dingen op de tweede plaats behoren te staan. En op de eerste plaats het koninkrijk Het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, dat allereerst hebben we te zoeken. En dat allereerst hebben we na te jagen. En dat allereerst verdient onze aandacht. En nu geeft u ons vanavond gelegenheid, heren, om daarmee bezig te zijn. Aan de hand van het woord dat de apostel Paulus onder de inspirerende leiding van de Heilige Geest te boek gesteld heeft. Het woord dat door de Heilige Geest ook bewaard gebleven is. Dat bij de Filippenzen gelezen werd, maar dat nog gelezen wordt en dan over de ganse wereld. Omdat het deel uitmaakt van het onfeilbare woord van u voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Zo mogen we er vanavond ook naar gaan luisteren, heren. Wij bidden van u om de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Wij willen u bidden dat we in ons samen zijn ook ondervinden mogen dat uw geest in onze harten werkt. En dat wij het woord verstaan mogen tot zaligheid en er wijs door mogen worden tot zaligheid. Wij willen u bidden, zegen ons zo. Denk ook aan hen die hier niet zijn kunnen. We vragen van u dat u ze gedenken wilt in uw genade. We bieden bijzonder voor broeder Damis Vroegendewij, die gisteren onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, waakt u ook over zijn leven en wilt u hem beschermen en de gezondheid weer teruggeven, opdat hij ook weer bij de zijnen terug mag keren binnen korte tijd. Zegen ons zo met uw genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen het eerste gedeelte van de Filippenzenbrief. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. We zouden met elkaar deze brief van Paulus aan de Filippenzen gaan lezen. Die brief die een heel persoonlijk accent heeft, meer nog dan verschillende van de andere brieven van Paulus. En we hebben gezien hoe de relatie, die intieme relatie van Paulus met de gemeente van de Filippenzen ontstaan is. In het boek Handelingen, in het 16e hoofdstuk, wordt ons daar het een en ander over verteld. En Paulus is zijn leven lang niet vergeten wat God gedaan heeft door zijn dienst bij Lydia, bij die stokbewaarder, bij die slavin met de waarzeggende geest en met vele anderen daar in die Romeinse kolonie Filippi. Paulus heeft dat nooit vergeten. Paulus heeft een hele sterke band gevoeld. Hey, we hebben dat zojuist ook nog weer gelezen, nietwaar, dat hij zo zeer begeerig was naar hen allen. En verderop in die brief noemt hij de gemeente van de Filippenzen mijn blijdschap en kroon. Enfin, er zijn aanwijzingen genoeg om de stelling te verdedigen dat de apostel een zeer, zeer bijzondere band met de gemeente van de Filippenzen had. Dat hebben we met elkaar gezien, hoe dat ontstaan is en hoe de apostel dat beleefd heeft. We gaan met elkaar nu de brief op zichzelf lezen. En die begint net als alle andere brieven met te zeggen wie de afzender is en aan wie de brief gericht is. En dan ook nog een woord van groetenis. Zo was dat in die tijd het gebruik. Wij zetten, als wij een brief schrijven, helemaal aan het eind de afzender. En groetenis zetten we meestal ook helemaal aan het eind. En daar beginnen we nou zo direct niet mee. Maar de manier van brieven schrijven in die tijd was zo. En Paulus heeft de gewoonte van die dagen gewoon overgenomen. Al mag je er dan bij zeggen dat hij de gewoonte van brieven schrijven op een hoger niveau gebracht heeft. Zo goed als dat ons straks ook zal blijken als het om de groet gaat. Dat was ook een hele gewone groet, maar door het gebruik dat de apostel ervan maakt, of beter gezegd dat de Heilige Geest via Paulus ervan maakt, wordt de gewone groet, het gewone sociale gedrag, ook op een hoger plan, op een hoger niveau getild. De afzender. Paulus en Timotheus. Dan zou je denken dat ze dus samen de brief geschreven hebben. En zo moeten we dat toch niet opvatten, want het verdere van deze brief laat zien dat Paulus iedere keer in de eerste persoon enkelvoud schrijft. Vers 3 al direct, ik dank mijn God. Vers 7, gelijk het bij mij recht is. Vers 8, want God is mijn getuige. En als u verder bladert in de brief en u komt bijvoorbeeld in het tweede hoofdstuk bij vers 19, dan schrijft de apostel heel nadrukkelijk, en ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden. En dan zegt hij het een en ander over deze Timotheus, wat Timotheus natuurlijk nooit over zichzelf zou hebben gezegd. Zou Timotheus ooit van zichzelf gezegd hebben dat er niemand was die net als hij was oprecht? Zij zoeken allen het hunne. Maar Timotheus is als een kind die zijn vader gediend heeft. En Paulus noemt allerlei pluspunten van deze Timotheus op. Dat kan hij nu wel doen over Timotheus, maar dat zal Timotheus toch nooit van zichzelf hebben gezegd. Daarom, Paulus is de enige auteur. Waarom noemt hij dan Timotheus erbij? Ik denk dat daar een aantal redenen voor aan te geven zijn. Timotheus was het natuurlijk helemaal met de inhoud van deze brief eens. En vervolgens, en dat herinnert u zich van de vorige keer, Timotheus was er toch bij toen die gemeente van Filippi ontstond. Paulus had hem, toen hij met Silas op die zendingsreis was, Paulus had Timotheus meegenomen. En Timotheus was een reisgezel van de apostel geworden. Paulus had zelfs Timotheus daar nog achtergelaten in Filippi toen hij met Silas verder ging. Toen is Timotheus daar achtergebleven om de gemeente verder te bearbeiden. En zodoende had Timotheus ook alle belang bij de gang van zaken in de gemeente van Filippi. En zoals Paulus een band aan die gemeente had, zo heeft Timotheus er ongetwijfeld ook een band aan gehad. En ik denk dat de veronderstelling ook niet uit de lucht gegrepen is als we zeggen dat toen Paulus deze brief aan de Filippenzen schreef, Timotheus in zijn buurt was. En misschien zelfs wel, want er zijn aanwijzingen in de brieven van Paulus dat de apostel niet zelf zijn brieven schreef, maar ze dicteerde, dat hij een secretaris had. Misschien zou je kunnen zeggen, is Timotheus ook nog wel Paulus' secretaris geweest bij het schrijven van deze brief. En dat zou dan ook reden kunnen zijn voor de apostel om deze Timotheus direct in het begin van de brief maar ook te noemen. Maar de eigenlijke auteur is Paulus alleen. Hoe maakt Paulus zichzelf nu bekend? We lezen natuurlijk wat er staat, maar ik wil ook even uw aandacht vragen voor wat er niet staat. Wat er hier niet staat, maar wat in verreweg de meeste brieven van de apostel wel staat. Als Paulus een brief schrijft aan de gemeente en we hebben die bewaard gebleven gekregen, overgeleverd gekregen in het Nieuwe Testament, dan vindt u bij de meeste brieven dat hij zichzelf introduceert als een apostel van Jezus Christus. En dat doet hij nou juist in deze brief niet. Is er een reden voor dat Paulus dat niet doet in deze brief? Ik denk dat dit de reden is. In verschillende van die gemeenten waar hij aan schrijft, was Paulus' apostelschap soms wel eens in discussie. Werd dat apostelschap van Paulus wel eens in twijfel getrokken? En dan moet hij zich nog heel uitdrukkelijk op dat apostelschap beroepen om de gelezers van zijn brief te laten weten dat hij met gezag spreekt als een apostel van de Heer Jezus Christus, dat Christus door hem spreekt. Maar dat hoeft hij, als hij aan de Filippenzen schrijft, er niet uitdrukkelijk bij te zeggen, want daar erkennen ze hem wel als apostel. Daar weten ze heel goed dat de apostel Paulus een gezondene van Christus is. En daar geloven ze er ook in. Zij hebben trouwens ondervonden, toen hij daar zelf in naam van de Heere het evangelie verkondigde, dat de Heere getuigenis gaf aan het woord van zijn genade. Zij zijn hun oorsprong ook nog niet vergeten. En daarom, omdat ze in Filippi dat gezag van de apostel aanvaarden, hoeft Paulus zich er nu in deze brief niet nog eens uitdrukkelijk op te beroepen. Terwijl hij natuurlijk toch schrijft in het volle bewustzijn dat hij een apostel van Christus Jezus is. Waar Paulus wel nadruk op legt, en daar hebt u tegelijkertijd ook al iets van dat intieme, waar hij wel nadruk op legt, dat is op zijn persoonlijke relatie tot de Heere. En dat heeft hij dan met Timotheus gemeen. Wat is de persoonlijke relatie van Paulus tot de Heere? En wat is ook de persoonlijke relatie van Timotheus tot de Heere? Dat drukt hij uit in het woord dienstknechten van Jezus Christus. Eigenlijk zou je moeten vertalen slaven van Jezus Christus. Maar als wij het woord slaaf horen, dan hebben wij allerlei gedachtenassociaties. Dan denken we bijna automatisch aan gedwongen onderwerping. Dan denken we automatisch aan een wrede behandeling. Dan denken we bij slavernij aan onmenselijke toestanden. Nou, die gedachte moeten we er natuurlijk niet bij hebben hier, als Paulus zichzelf slaaf van Jezus Christus noemt. Dan gaat het niet om afgedwongen onderwerping en dan gaat het niet om wreedheid en onmenselijkheid, vanzelfsprekend niet. Nee, als we het woord inderdaad vertalen met slaven, dan moeten wij een heel ander idee van het slaaf zijn in onze gedachten hebben. Want deze slaven, Paulus en Timotheus, zij hebben een eigenaar, een meester, een rechtmatige eigenaar die hen heeft gekocht. In zoverre is er een parallel met de slaven gewoon in de situatie van slavernij. Die hebben ook een eigenaar en die zijn ook door die eigenaar gekocht. En er is ook deze overeenkomst nog, dat deze slaven geen eigen wil hebben, maar dat ze de wil van hun meester hebben te doen. Maar dan komt er een element bij dat in de gewone slavernij nooit voorkwam, maar hier wel. En dat is dit, dat deze slaven vrijwillig slaaf geworden zijn. En dat ze niet door vrees voor hun meester tot gehoorzaamheid worden gedwongen, maar dat ze door liefde tot hun meester tot gehoorzaamheid worden gedrongen. Dat is nogal een verschil. Of je door vrees tot gehoorzaamheid gedwongen wordt, of dat je door liefde tot gehoorzaamheid gedrongen wordt. En dat is het kenmerk van deze slaven. Hoe komt het dat ze door liefde tot hun meester gedrongen worden? Omdat ze zich heel goed realiseren dat die meester hen gekocht heeft. Die gedachte vindt u in Paulus' brieven geregeld terug. Schrijft hij aan de Korintiërs niet: gij zijt duur gekocht. En als je dan duur gekocht bent en zo slaaf eigendom geworden bent, verheerlijkt, zo is een toepassing, verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die allebei van God zijn. En dat is ook helemaal in overeenstemming met het evangelie van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zijn discipelen mensen nodigt om zijn discipelen te worden, dan zegt hij daarbij dat hij als hun meester hen een juk zal opleggen. neemt mijn juk op u. Maar hij zegt er tegelijk bij, en dat kan alleen maar beleefd worden als er liefde tot die meester is. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En daar hebt u die gedachte tegelijkertijd weer. Want zo wordt het ook beleefd door die slaven. Ze worden namelijk gedrongen tot gehoorzaamheid, tot dat juk dragen, door de liefde tot hun meester. En dan is het geen zwaar juk. En dan is het geen zware, geen loden last. Dan gaat Paulus beleven en dan gaan al die slaven beleven. De liefde van Christus dringt ons. En als hij dat schrijft in 2 Korinthe 5, dan geeft hij het volgende vers diezelfde reden weer aan. Want ze zijn gekocht, één is voor hen gestorven. Christus kocht hen. Christus verloste hen. Christus maakte hen die verlossing deelachtig. Hij maakte hen tot zijn eigendom. En wat zal ik dan de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen? Dan is daar geen ander antwoord dan het antwoord dat de Heere Jezus gegeven heeft. Indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden. En vandaar dat wat Paulus hier van zichzelf en van Timotheus zegt, zij zijn dienstknechten, dat mag je inderdaad uitbreiden tot alle die met Paulus en met Timotheus hetzelfde geloof ontvangen hebben. En dezelfde genade deelachtig zijn. Paulus kan natuurlijk van Timotheus niet zeggen, apostelen van Jezus Christus. Dat kan hij van zichzelf wel zeggen, maar niet van een ander. En dat kan van niemand anders gezegd worden dan alleen van degene die waarlijk apostelen waren. Maar door genade, door het werk van Christus, toegepast door de Heilige Geest, zijn alle die waarachtig het geloof deelachtig geworden zijn, dienstknechten, slaven van Jezus Christus. En als je het niet bent, dan ben je toch slaaf. Al is het dan slaaf van een andere meester. Slaaf van een harde meester. Slaaf van de zonde. Slaaf van de duivel. Maar wie slaaf van Christus mocht worden, die dient hem met vreugde. Van Jezus Christus slaaf zijn. Van de zaligmaker. Van de Christus, de profeet, priester, koning. Van de ambtsdrager, de eigen zoon van God. Die zijn volk verlost. Verlost van de zonde. Dat zijn de schrijvers, of dat is de schrijver die samen met Timotheus slaaf van Jezus Christus mocht worden. En aan wie schrijft hij deze brief? Aan, ja, je kan natuurlijk verwachten dat de apostel begint met te zeggen aan de gemeente van de Filippenzen bijvoorbeeld. Maar dat doet hij niet. Schrijft wel aan de gemeente van de Filippenzen, maar hij spreekt daar anders over. Hij noemt ze anders. Hij geeft drie aanduidingen. In de eerste plaats noemt hij ze al de heiligen in Christus Jezus. Dat wijst op hun geestelijke staat. Vervolgens zegt hij die te Filippi zijn. Dat is een geografische aanduiding, een aardrijkskundige aanduiding. Daar wonen ze. En dan heeft hij ook nog een aanduiding die wijst op de structuur en de organisatie van die gemeente in Filippi. Met de opzieners en de diakenen. Drie dingen die toch ook allemaal weer hun eigen betekenis hebben. Al de schrift is immers van God ingegeven. En alles wat er staat is nuttig tot lering. We zullen dan ook niets overslaan en niets mogen overslaan. Want de Heilige Geest heeft het ook zo uitgekozen en heeft de apostel ook zo geleid om dit zo te schrijven. We geloven in de verbale inspiratie van de Heilige Schrift. Ook de woorden zijn geïnspireerd. Niet alleen de gedachten, maar ook de woorden. Wel nu, wat betekent het dan dat de apostel het zo zegt? Dat hij schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. Dus eerst een woord over die geestelijke conditie. Heiligen in Christus Jezus. Heiligen. Dat wil dus zeggen dat deze mensen zonder zonde zijn? Nee. Het woord heilig betekent in de schrift nooit zondeloos. Het woord heilig in de schrift en het woord heiligen als werkwoord wijst op afgezonderd worden en afgezonderd zijn. Als het in het Oude Testament gaat over het heiligdom en over de heilige voorwerpen die er in de tempel waren en in de tabernakel, de heilige vaten. En als het gaat over de heilige kleren, de heilige feesten, de heilige dagen. Dan gaat het allemaal over dingen die afgezonderd zijn van gewoon, van alledaags gebruik. En die nu gewijd zijn aan de Heere. De heilige vaten, de bekers, de messen, de schotels, de borden die in de tabernakel dienden en die in de tempel gebruikt werden, die waren heilig omdat ze voor de dienst van de Heere bestemd waren. Die werden niet gebruikt in de keuken bij een of andere priester, maar die werden alleen in de dienst van de Heere gebruikt. Die waren afgezonderd van gewoon gebruik. Als het gaat over heiligen, dan gaat het ook over mensen die afgezonderd zijn tot een speciaal gebruik in de dienst van de Heere. Een bijzonder aan God gewijde dienst. En die dus niet meer bij de wereld horen en niet meer bij de wereld mogen horen. Als Paulus het hier heeft over de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, dan bedoelt hij niet mensen die op een heel hoog geestelijk plan gekomen zijn en die, zoals sommige geloven, het perfecte bereikt hebben. Paulus is geen perfectionist en hij gelooft niet in het perfectionisme, namelijk dat Gods kinderen een staat van zondeloosheid kunnen bereiken zolang ze in het lichaam der zonde zijn. Dat is onmogelijk. Dat laat de schrift herhaaldelijk weten. Wij struikelen alle in velen. Maar Paulus weet wel dat diegenen die tot het geloof gekomen zijn in Filippi, en of dat nou vergevorderden zijn, of dat nou mensen zijn die helemaal aan het begin staan, of dat nou mensen zijn die veel geleerd hebben op de school van Gods geest, of dat dat nou mensen zijn die nog maar amper begonnen zijn het onderwijs van de Heilige Geest te ontvangen, maar dat dat allemaal afgezonderden zijn. In Christus Jezus zijn ze heiligen. Dat wil zeggen in gemeenschap met Christus Jezus. Toen ze door de genade Gods tot Christus in relatie geplaatst zijn, en toen ze door het geloof aan Christus verbonden zijn geworden, toen zijn ze inderdaad tot heiligen bevorderd. Hoe ze tot die relatie met de Heere gekomen zijn? Ja, dat is beschreven in Handelingen 16. Althans, van een paar van hen. En dat mag dan bij anderen misschien weer langs een andere weg gegaan zijn. En dat mag misschien bij anderen op een ander tijdstip gegaan zijn. En er zullen altijd die verschillende wegen en die verschillende omstandigheden zijn. We zagen dat een vorige keer, nietwaar? Dat is toch wel heel anders gegaan bij Lydia dan bij de stokbewaarder. En dat is bij die stokbewaarder toch wel heel wat ingrijpender en heel wat onstuimiger gegaan dan de liefelijke wijze waarop de Heere bij Lydia in haar hart binnenkwam. Maar hoe het ook zij en langs welke weg de Heere het ook doet en op welk tijdstip de Heere het ook doet, dat mag dan allemaal verschillen. Maar op zijn soevereine wijze, op zijn goddelijke wijze, heeft hij bij allen het hart geopend. Heeft hij bij allen het waarachtige geloof gewerkt? Heeft hij bij allen gewerkt, ook het moment waarop ze dat geloof durfden en konden gaan belijden? En waarop dat bezegeld geworden is toen het sacrament aan hen bediend werd? En zo is daar, door dat werk Gods, waar we het vorige keer zo met nadruk over hadden, door dat werk Gods is daar dit gekomen dat de apostel ze nu kan noemen heiligen in Christus Jezus. Dat is dus geen uiterlijke kwestie. Ik geloof dat dat hier inderdaad synoniem is met gelovigen. De heiligen in Christus Jezus, dat zijn degenen die in Christus Jezus hebben leren geloven. En de tweede aanduiding, die te Filippi zijn. Dat wijst dus op de geografische ligging van die gemeente in Filippi, in die kolonie, die Romeinse kolonie, in die heidense stad vol goddeloosheden. En dat werd ons ook weer duidelijk in Handelingen 16, want daar was die slavin met die waarzeggende geest. En dat meisje leverde haar eigenaars heel wat geld op. Dus er was volop bijgeloof, ongeloof, valse religie in Filippi. Nou, daar woont die gemeente. Daar waar de valse religie ook volop bloeit. Waar occultisme en allerlei toestanden zoals die bij het heidendom horen ook duidelijk aan de oppervlakte waren gekomen. Waar op geestelijk gebied geweldige onkunde was. Waar duisternis was, zoals het over de ware God gaat. Paulus die schrijft straks aan die Filippenzen in hoofdstuk 2, dat ze als lichten moeten schijnen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zo zag Filippi eruit. Een krom en verdraaid geslacht. En nou zijn daar, te midden van die duisternis en van dat heidendom en van dat verdraaide en kromme geslacht en al die goddeloosheden en al die bijgelovigheden, te midden van al dat heidense en goddeloze gedoe, is een gemeente van heiligen in Christus Jezus. Zelfs daar heeft God zijn volk. En dan in de derde plaats, hij wijst op de, zoals ik zo pas al zei, op de structuur en de organisatie van die gemeente. Met de opzieners en de diakenen. Die gemeente is dus geen losse groep mensen die zo geregeld bij elkaar komen, maar waar verder niemand de leiding heeft en waar niemand opzicht heeft. Niet een club, niet een conventikel. Het is een gemeente geworden. Het is een kerk geworden. Ze hebben erkende ambtsdragers gekregen. Merkwaardig dat de apostel dat hier uitdrukkelijk erbij noemt. De opzieners en zelfs ook de diakenen. De diakenen brengt hij eigenlijk nergens in zijn brieven ter sprake. Eén keer hier en één keer in de eerste brief aan Timotheus. En verder lees je in Paulus werken nergens van de diakenen, van de opzieners wel vaker. De vraag is natuurlijk gesteld, waarom zou de apostel dat hier nou genoemd hebben? Met de opzieners en de diakenen. En ik moet u zeggen, ik weet het antwoord daar niet op. Waarom hij dat gedaan heeft? Ik weet het niet. Hij heeft het gedaan. En dat laat ons weten dat er in die gemeente van Filippi dus behalve de opzieners, dat zijn, dus dat is een synoniem voor de ouderlingen, ook diakenen waren. Hoe is dat dan gegaan in die oude christelijke kerken? Hoe is dat tot stand gekomen? Wel, dat is gebeurd. Daar geeft het boek Handelingen soms een antwoord op. Daar vind je in de brieven van Paulus ook wel een aantal aanwijzingen voor. Dat is gebeurd op aanwijzing van Christus. Christus, het hoofd van de kerk, wil dat zo hebben. In Handelingen 14 lees je bijvoorbeeld dat ze gaan vasten en bidden. En als ze gevast en gebeden hebben, dan verkiezen ze ouderlingen. En dan geeft de Heere ouderlingen. En op grond daarvan, op grond van het feit dat de Heere als het hoofd van de kerk het zo wil hebben in zijn zichtbare kerk op aarde, schrijft Paulus bijvoorbeeld aan Titus dat hij ook van plaats tot plaats op het eiland Kreta ouderlingen moet aanstellen. En schrijft hij aan Timotheus ook over de ouderlingen en de diakenen die moeten dienen. En hij vertelt waaraan ze moeten beantwoorden, wat voor mensen dat dan moeten zijn. Welke vereisten er gesteld mogen worden, leest u dat maar na in 1 Timotheus 3 waar het uitvoerig vermeld wordt. En zo heeft de apostel in gehoorzaamheid aan Christus niet alleen het evangelie verkondigd, maar heeft hij in gehoorzaamheid aan diezelfde Christus ook van plaats tot plaats gemeenten geïnstitueerd en leidslieden aan de gemeente gegeven. Nee, dat heeft Paulus niet gedaan, dat heeft Christus gedaan. Hij heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En je mag daar ook aan toevoegen, sommigen tot opzieners en sommigen tot diakenen. Dat is een gave van Christus aan zijn kerk. Nou kun je zeggen, maar is het dan niet genoeg als we het woord hebben? Moeten we dan in de kerk inderdaad ook nog menselijke leiders hebben? Ja, dat heeft de Heere zo gewild. En dat hangt ook volledig samen met de geestelijke belangen van Gods volk. En vandaar dat er ook aansporingen en vermaningen staan dat de gemeente zich heeft te onderwerpen aan degene die opzicht hebben, die waken over de zielen. Wel, vrienden, als het gaat over dit eerste vers, dan denk ik dat wij al stof genoeg hebben tot zelfonderzoek. Al was het alleen maar die ene vraag die voortvloeit uit wat Paulus hier schrijft, als hij van zichzelf en van Timotheus zegt dat zij dienstknechten, dat zij slaven van Christus Jezus zijn. Of als het gaat om dat ene dat de apostel ze daar in Filippi de heiligen in Christus Jezus noemen mag. Dan is het voor ons, daaruit voortvloeit die vraag voor, dan is het voor ons inderdaad de vraag, zijn wij ook in Christus Jezus? Zijn wij ook zijn slaven? Zijn wij ook heiligen? Zo niet. Ach, dan maakt het eigenlijk ook weinig uit wat we zo allemaal doen in de kerk en waar we allemaal mee druk en bezig zijn, want dan missen we het meest wezenlijke en het meest eigenlijke en het meest noodzakelijke. Als we hem niet toebehoren, ja, dan behoren we de duivel toe. Dan behoren we de boze toe. En het zal de kerk er dan ook om te doen moeten zijn, en het zal met name de opzieners en de diakenen er om te doen moeten zijn, dat mensen aan hun zorgen toevertrouwd zo ver mogen komen dat zij inderdaad in Christus zijn. En dan gaat het niet alleen om getallen, ik bedoel om groei in de breedte, maar dan gaat het hier ook met name om diepgang. Om groei in de diepte. Om het bewustzijn, het geloofsbewustzijn van het slaaf van Jezus Christus zijn gekocht met zijn bloed en nu gedrongen door de liefde om hem te gehoorzamen. En om het heilige in Christus Jezus te zijn, afgezonderd van de wereld en van de zonde, niet langer dienstknechten van de zonde om de zonde te doen en de begeerlijkheid van de zonde, dat hebben we lang genoeg gedaan. Maar om nou onze leden te stellen tot wapenen ter gerechtigheid, om de Heere ermee te behagen. En dat kan overal gebeuren. Dat was zelfs in Filippi het geval. In zo'n goddeloos nest, in zo'n zondige omgeving, daar had de Heere zijn heiligen. Daar had hij ze eruit gehaald en aan zich verbonden. Daar had hij een volk door hem gekocht en door hem bemind. Daar zelfs, het kan overal, zelfs in de meest goddeloze omgeving. En dan de groet. Vers 2, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Dat is ook eigenlijk een heel gewone manier van doen. Paulus die schrijft zoals de Grieken schreven in die tijd. De vorm van de brief wijkt niet af van de gewoonlijk gebruikte vorm. En de groet die de apostel gebruikt is eigenlijk ook wel een combinatie van twee groeten. Van de Griekse groet en van de Joodse groet. Als Grieken elkaar groeten, gaire, nou dat kun je vertalen met goeiedag. Dat betekent het eigenlijk niet. Het betekent eigenlijk zoiets als wat Paulus hier zegt, genade. En nou was dat natuurlijk helemaal gedevalueerd als je dat 100 keer op een dag hoort of zegt. Dan betekent het niet meer wat het eigenlijk betekent. Als je adieu zegt, zoals de Fransen, dan denkt niemand er meer aan dat je eigenlijk zo iemand die je groet aan God aanbeveelt. Als je grüß Gott zegt, zoals de Oostenrijkers doen, dan denk je er ook niet meer aan dat je daar de naam van de Heere in gebruikt. Maar het is een gewone groet geworden. Het is een neergehaald woord geworden op het niveau, op het lage niveau van hallo en goeiedag. Maar Paulus tilt dat woord weer helemaal uit, die sfeer van gemeenschappelijkheid omhoog. En als hij, zoals de Grieken doen, die gemeente van Filippi op zijn Griekse manier gaat groeten, dan gaat dat woord weer betekenen wat het eigenlijk betekent. Genade. En als hij daarnaast ook nog die Joodse groet uit de gewone Joodse gemeenschappelijkheid haalt, shalom, Dat is ook zoiets als goeiedag of hoe gaat het ermee. Maar dan maakt hij van die groet ook weer iets wat op het hogere niveau van vrede komt. Genade en vrede. De apostel gebruikt dus gewone woorden. En ze krijgen ineens een glans. Ze worden ineens mooi. Die woorden die iedereen zei, dat worden woorden die een kleur krijgen. Een geestelijke diepte krijgen. Wat bedoelt Paulus als hij zegt, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wat is genade? Nou moeten we dat natuurlijk in het licht van het geheel van de Godsopenbaring verstaan. Als Paulus het eruit haalt uit die Griekse wereld en hij brengt het in deze brief en dan ook nog een keer onder leiding van de Heilige Geest op het niveau van de geestelijke werkelijkheden, dan moeten we dat woord genade verstaan in de context van de hele schrift. Wat is genade? Dat is onverdiende gunst aan een onwaardig mens bewezen. En dan wel door God. Genade, daar zitten deze twee elementen in. Het vloeit voort uit God. En waarom vloeit het voort uit God? Omdat God is genadig wil wezen? Omdat hij is genade wil bewijzen? Nee. Waarom vloeit genade uit God voort? Omdat God genadig is. En omdat God niet anders zijn kan dan genadig zijn. God wordt er niet toe gedwongen. God wordt niet geforceerd om genade te bewijzen. Hij bewijst genade omdat hij één en al genade is. En het tweede, wat in dat woord genade opgesloten is, dat is dat de ontvanger van die genade geheel onwaardig is. Er niets van verdiend heeft. Niets kan laten zien op grond waarvan hij genade zou moeten ontvangen. God is genade aan geen mens verschuldigd. En als hij het geeft, dan geeft hij het om niet. Dan geeft hij het om de verdiensten van Christus. Dan geeft hij het aan een onwaardig mensenkind. Niet uit de werken, zegt Paulus in Efeze 2, opdat niemand roemen. En wat is vrede? Vrede, maar dan weer natuurlijk gezien in het licht van het geheel van de Godsopenbaring, zoals Paulus het ook verstaan heeft, zoals hij er op andere plaatsen ook over schrijft. Vrede, shalom, dat is welvaart, dat is harmonie, dat is heelheid. Vrede met God door het werk van Christus, dat is, de breuk is er niet meer. De scheiding bestaat niet meer. Het is goed tussen God en de mens. De vijandschap die er was, is verdwenen, is verzoend. Overwonnen door het werk van Christus. Vrede, zoals dat in het evangelie van de vrede wordt aangeboden, wordt verkondigd. God biedt aan opstandelingen, dat hij met hen in vrede wil leven. En dus doet hij het vredesaanbod. De voorwaarden om in vrede met hem te leven is dat zij capituleren en de wapens neerleggen. En waar dat gebeurt, waar God de wapens uit handen slaat, en waar een mens genade ontvangt om met het vredeaanbod van de Heere eens te zijn en vrede met God gaat maken, daar wordt het persoonlijk beleefd. De vrede die alle verstand te boven gaat. Het wonder. Het is weer goed. God ziet in gunst op die hem vrezen. Let u ook even op de volgorde. Genade en vrede. Want die volgorde is ook belangrijk. Natuurlijk eerst genade en dan pas vrede. Want zonder genade zou er van geen vrede sprake kunnen zijn. Gods vergevende genade redt. En waar dat gebeurt, is vrede het gevolg. Vrede de vrucht. Vrede het resultaat. En daarom begrijpt u dat de goddeloze, zoals de profeet zegt, ook geen vrede heeft. Want zolang we goddeloos zijn, weten we niet wat het is om genade te ontvangen. Zolang we nog zonder God voortleven en in verzet tegen God voortleven, weten we uit de beleving ook niet wat genade is. En waar geen genade is, daar is geen vrede. Nu niet en in eeuwigheid niet. De goddelozen hebben geen vrede, zegt Jesaja. Zijn als een voortgedreven zee die niet kan rusten. Haar wateren werpen schuim en modder op. Waar dit vandaan komt, genade en vrede, Paulus wijst ook op de bron, genade van en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. In Handelingen 16, ik kom er nog maar even op terug, wordt ons verteld hoe die genade daar neerdaalde in Filippi. Hoe die genade kwam in het huis van Lydia. Toen God daar kwam, toen de geest daar kwam, toen haar hart geopend werd. En toen ze verstaan ging wat Paulus verkondigde. En toen de Heere in zijn genade dat ook toepaste aan haar hart. Dat hoofdstuk vertelt ons ook hoe die genade Gods neerdaalde in het huis van die onwaardige Romeinse gevangenbewaarder. Die man die zo onverschillig was. Die man die zich van de brengers van het evangelie niks aantrok. En die meedeed in het minachten en in het terzijde schuiven van deze boodschappers van het evangelie. Maar aan deze onwaardige heeft God ook genade bewezen. Ook zijn hart ging open. En ook hij mocht zich verheugen dat hij met zijn gehele huis aan God gelovig geworden was. Dat hij in Christus ingelijfd werd. Dat hij deel kreeg aan de genade Gods. En hij heeft ook als vrucht van de ontvangen genade gevoeld, beleefd. Die wonderlijke vrede dat God op hem in genade wilde neerzien. En ze hebben geweten waar het vandaan kwam. Niet bij Paulus vandaan. Hij was ook maar een instrument. Maar het was de genade van God. En het was de genade en de vrede van de Heere Jezus Christus. Van God onze Vader. Paulus wil maar zeggen dat degenen die zo in de Heere hebben leren geloven allemaal zonen en dochteren Gods geworden zijn. En waar ze die vrede ontvangen, daar zijn het zonen, dochteren van de vrede geworden. En op hen komen dan ook die zegeningen. Jezus zei tegen zijn discipelen als ze uitgezonden worden, dat ze ergens naartoe moeten. En als je dan ergens komt in een stad of in een dorp of in een huis, geef dan uw vrede. Bied dan die vrede aan. En als daar een zoon des vredes is, Lucas 10, dan zal die vrede daar ook neerdalen. En als er geen zoon des vredes is, dan zal die vrede weer terugkeren. Nou, ze zijn daar in Filippi. Dat weet de apostel. En daar zijn er die door de genade Gods kinderen Gods geworden zijn. Deelgenoten van dat heil in de Heere. En die grote God, Paulus zal nog meer over hem schrijven in deze brief. Die grote God is de vader van elke gelovige ziel in die goddeloze stad Filippi. Daar mogen ze leven onder de zegeningen van de Heere. En die zijn echt. En het is de genade en de vrede van de Heere Jezus Christus. Dan hebt u het weer wat de apostel zo vaak doet. En dan heeft hij het eigenlijk het hele evangelie in drie titels. Onze Heere Jezus Christus. Hij is de Kyrios. Hij schrijft dat aan Romeinen. Romeinse kolonie. En die Romeinen waren gewend om te zeggen, Caesar is Kyrios. De keizer in Rome is onze Heere. Nee, zegt Paulus, onze Heere is Jezus Christus. Onze Heere is degene die ons gekocht heeft met zijn bloed. Onze Heere is degene die ons soeverein uit de duisternis overgebracht heeft in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. En onze Heere is Jezus, de zaligmaker, die ons gekocht heeft met zijn bloed. Onze Heere is Christus, de profeet aan wiens voeten wij mogen zitten. priester die met zijn eigen offer voor ons betaald heeft. De koning die ons regeert en die ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Met deze drie titels heeft de apostel eigenlijk het hele evangelie van de genade Gods in Christus geopenbaard. En daar liggen dan ook de zegeningen van genade en vrede in. U vindt in deze woorden waarin de apostel begint, zijn hele brief aan de Filippenzen begint, u vindt hier een duidelijk getuigenis van de Godheid van Christus, zou ik zeggen. Dit wordt zomaar op één lijn gesteld met de Vader. God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. En beide zorgen voor genade en vrede. Gelukkig is de Heere Jezus de Zoon van God. Vandaag zou je bijna geloven als je wat van de theologie bijhoudt. En zeker van een bepaald soort theologie dat de Heer Jezus alleen maar mens geworden is. Dat hij onzer één geworden is. Maar gelukkig maakt het woord van God ons ook duidelijk en zo krachtig en zo helder. Dat de zoon des mensen de Zoon van God is. Laten we eerlijk wezen, we hebben toch goddelijke genade nodig om gered te worden. We moeten toch door God gered worden. Het verlossingswerk moet toch door God gedaan worden. Het heil moet toch verworven worden door niemand minder dan God. Het heil moet niet alleen maar door God worden uitgedacht, maar ook tot stand gebracht door God. En toegepast worden door God. Want wie zou er anders zalig worden? We vinden in deze eerste woorden van de apostel, deze eerste twee versen ook een hele duidelijke aanwijzing van wat het hart van de ware religie is. Waar gaat het nou om in de ware religie, in de ware godsdienst? God is de vader van de Filippenzen. Dat zegt Paulus toch? God, onze vader. God is de vader van de Filippenzen. En hij is dat. Door Jezus Christus onze Heere. En door hem hebben ze nu toegang tot de Vader. Buiten Christus om zou dat ook nooit gekund hebben. Buiten Christus om is God, ook voor de Filippenzen, voor die stokbewaarder en voor Lydia, voor al die broeders die daar zijn. Niet anders dan een verterend vuur en een eeuwige gloed. Maar nu ze een zaligmaker hebben, die voor hen de dood inging en die door zijn Heilige Geest in hun leven machtig ging werken. Nu is God inderdaad hun vader geworden. En hij heeft er, en dat heeft de apostel ook door begrepen, hij heeft er ook recht op dat hij zo genoemd wordt. God, onze vader. En dan tenslotte, we vinden in deze woorden ook een bevestiging van de genoegzaamheid van Christus. En van wat Christus volbracht heeft. Ongetwijfeld hebben ze in de gemeente van de Filippenzen, net als in Korinthe, en net als bij de Efeziërs en net als bij de Galaten, nog allerlei gebreken en allerlei tekortkomingen. Paulus noemt ze heiligen, maar we zagen al, daarmee bedoelt hij niet dat ze volmaakte mensen waren. Nee, ze hebben allerlei gebreken en ze staan voor allerlei dingen ook open. Er zijn gevaren die hen bedreigen. Dat komt in die brief ook altijd duidelijk wel weer uit. En Paulus moet daar ook tegen waarschuwen. En hij gebruikt nogal krasse uitdrukkingen ook om ze inderdaad goed wakker te krijgen daar in Filippi. Het zijn ook mensen met allerlei gebreken en met allerlei tekortkomingen. Toch mag Paulus met deze zegen beginnen. Wetende dat daar zonen des vredes zijn. En voor elke zoon des vredes is er vrede en is er genade. En wat een rijkdom om met al je gebrekken, met al je tekorten, met al je klachten en met al je aanklachten en met de benauwde beleving van ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods, toch te mogen verkeren onder die koepel van Gods genade. En Gods vrede. Wat een rijkdom. Heeft de apostel in die eerste versen al aan die gemeente van de Filippenzen voorgesteld. En dat is nou de werkelijkheid waar God in het leven gekomen is. En dat is nou de werkelijkheid van wat de Heere te geven heeft. En dat is nou de werkelijkheid voor heel dat volk, voor al die heiligen. Niet voor 2 of 3 of 10 of 50, maar voor al die heiligen. Voor al diegenen die God hebben leren liefkrijgen. En voor wie dat offer van Christus van zo onschatbare en onmisbare betekenis geworden is. Ze mogen onder deze koepel van genade en vrede verkeren. Wat een wonder. Moet je die stokbewaarder een ogenblik indenken. Als een brandhout uit het vuur gerukt. Overgebracht in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. En de man heeft het wonder nooit kunnen begrijpen. Nog minder doorgronden. Waarom was het op mij gemunt? En dan is hij er straks bij als Epafroditus die brief terugbrengt. Als hij in Filippi komt. En als daar in de eerste de beste kerkdienst de brief van de apostel Paulus. Hun geliefde apostel Paulus gelezen gaat worden. En hij hoeft niet eens lang te luisteren. Of het wonder is weer echt vol op wonder voor deze uit het heidendom getrokken zondaar. En voor Lydia net eender al heeft ze een andere weg gehad. Maar wat een wondere weg is God met haar gegaan. Uit Klein-Azië naar Filippi. En Paulus ook uit Klein-Azië naar Filippi. En zo ontmoeten ze elkaar onder het woord. En zo ontstond de band met het woord. En als ze daar zitten luisteren. Paulus en Timotheus. Slaven van Jezus Christus. Aan al de heiligen die in Christus Jezus zijn, die te Filippi zijn. Genade en vrede. Het wonder is echt weer een wonder, direct bij het begin al. En dan moet de apostel nog allemaal gaan schrijven wat hij verder schrijven zal. Maar daar ligt al dat wonder waarom God naar hen opzocht. Waarom God hen genade en vrede schenkt. Waarom het de Heere behaagde hen te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Waarom de Heere het behaagde om hen deel te geven aan zijn geliefde zoon. Waarom God in ontferming op hen wilde neerzien. Zodat hij nu hun vader in en om Christus zijn wil. Ze zullen het niet begrepen hebben. Maar ze hebben in die eerste woorden van de brief al stof tot aanbidding gevonden. Om God te erkennen voor datgene wat hij onverdiend aan hen wilde bewijzen. Maar dan moet je inderdaad wel onder die koepel staan. Van genade en vrede. Ben je er niet onder? Ja, waar sta je dan onder? Daarom is het tijd voor degenen die van deze dingen geen kennis hebben om haast te maken. En om te vluchten tot die troon van Gods genade. En ook degenen die er wel deel aan kregen, maar die het in hun eigen waarneming zo vaak ook nog weer verknoeien en verzondigen. En dagelijks weer in vele dingen struikelen. Er is een weg terug, er is weer een weg om voor het eerst of bij vernieuwing onder die koepel van genade en vrede te komen. In het boetvaardig tot hem vluchten. En in het eerlijk aan hem beleiden. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Red mij, schutsheer, God der goden. Troost in noden. Grote hoorder van het gebed. We gaan zingen Psalm 38. Vers 18 en vers 22.
Thank you.
We zullen een ogenblik pauzeren en als u vragen hebt, kunt ze schriftelijk bij mij geven. En als u het straks dan ook liever mondeling doet, dan zij dat zo. Een eind maken. Ik heb zo al met al heel wat vragen hier binnen gekregen. Een aantal schriftelijke en een aantal mondeling gestelde vragen. Maar dat is dan het voordeel van degene die hier vooraan zitten. Die kunnen mij ook in de pauze een mondelinge vraag stellen. De anderen die moeten het dan straks maar doen. Als er nog tijd voor is hoor. Want ik weet niet hoeveel tijd we nodig hebben voor de vragen die hier al liggen. En dat zijn nogal wat gevarieerde vragen. Ik begin met deze vraag. De Bijbel is geïnspireerd van woord tot woord. Staat de vertaling niet. Met het oog op de jeugdnieuwe vertaling. Ik weet niet of ik de vraag helemaal begrijp, maar ik zal in ieder geval wat zeggen naar aanleiding van deze vraag. Kijk, als het gaat over de inspiratie van de Bijbel, en dan mogen we inderdaad geloven dat de Bijbel van woord tot woord geïnspireerd is, dan gaat het natuurlijk om de Bijbel zoals die door de Bijbelschrijvers geschreven is. Dat wil zeggen in de oorspronkelijke talen. In het Hebreeuws en in het Grieks. Als het gaat over een vertaling, en dan doet het er niet eens toe welke vertaling, dan kun je van die vertaling van de Bijbel niet zeggen dat die van woord tot woord geïnspireerd is. Kijk, er zitten natuurlijk altijd mogelijkheden dat er als mensen aan het werk zijn, op de een of andere manier menselijke fouten en gebreken meegaan spreken. Dat was niet het geval toen de Bijbelboeken tot stand kwamen. Dat kan wel het geval zijn als de oorspronkelijke Bijbelboeken, de manuscripten van Jesaja of Matthäus, later zijn overgeschreven. Want u weet natuurlijk ook wel dat toen die Bijbelboeken tot stand kwamen, er nog geen boekdrukkunst was. En dat het niet zo eenvoudig was om een aantal boeken zomaar voort te brengen, te produceren. Elk exemplaar moest overgeschreven worden. En dat sluit de mogelijkheid in van onzorgvuldigheden. En zo komt het ook dat als je handschriften van het Oude of van het Nieuwe Testament met elkaar vergelijkt, handschriften uit verschillende tijden, dat er toch wel eens hier en daar afwijkingen zijn. Vandaar dat als het over de inspiratie gaat, dan moeten wij zeggen dat geldt van de Bijbel in zijn oorspronkelijke vorm. Dat betekent dus ook dat als het over vertalingen van de Bijbel gaat, dat daar net zo goed, omdat daar weer mensen mee aan het werk geweest zijn, allerlei mankementen zouden kunnen zijn. Alleen dit. God de Heilige Geest die ervoor gezorgd heeft dat de Bijbel tot stand kwam en dat we een onfeilbaar woord van God hebben, heeft er ook, en dat mogen we met vastheid geloven, voor gezorgd dat de Bijbel in zijn zuiverheid ook bewaard bleef. Als de Heilige Geest alleen maar zorgde voor een betrouwbare Bijbel in het allereerste begin en het dan verder eigenlijk uit handen gegeven zou hebben, zodat er van alles en nog wat met die Bijbel in het overschrijven en in het vertalen zou kunnen zijn gebeurd, dan wisten we nu, zoveel jaren na Jesaja en na Mozes, echt niet meer of het nou waar was of niet waar is. En dat willen vele mensen ons nou juist laten geloven. Maar dan gaat men totaal voorbij aan, ik zal niet zeggen de inspiratieleer, maar wel aan de zekerheid dat wij ook zeker mogen zijn van het feit dat de Heilige Geest er ook na die tijd zijn bijzondere zorg aan besteed heeft. Zodat het best meevalt met die fouten bij het overschrijven. En zodat we best in staat zijn om inderdaad de tekst zo duidelijk of zo zeker mogelijk vast te stellen als wat de oorspronkelijke tekst is. En daar hebben opgravingen inderdaad bij geleverd en bewijs bijgedragen. En daar hebben soms opgravingen bijzonder belangwekkende en toch wel verrassende dingen bij laten zien. En als het gaat om de vertaling, en dat is ligt denk ik op hetzelfde vlak als dat overschrijven. Natuurlijk als mensen gaan vertalen, dan kun je je vergissen. De Statenvertaling is een bewijs van de eerlijkheid dat men soms heeft gekozen. Je komt dat in het Hebreeuws, kom je een bepaalde uitdrukking tegen en dan, ja, dat kan dit betekenen en dat kan ook dat betekenen. En wat is het nou? Dan moet je kiezen. En dan hebben de Statenvertalers in hun kanttekeningen wel eens, dat is gebeurd nogal eens een keer, de andere mogelijkheid ook weergegeven. Of, en dan staat er wat het verder ook kan betekenen. Dan moet je maar kiezen. Soms hoef je niet te kiezen, want beide opvattingen zijn duidelijk en juist. En misschien wel drie mogelijkheden. Zo kan Gods woord ook in elkaar zitten, dat de Heer ons met één woord drie dingen wil zeggen. Maar daar zitten inderdaad menselijke kanten aan. Wat is nou de zaak? Wij hebben de zorg te zorgen, de kerk heeft te zorgen voor een zo zuiver mogelijke vertaling. Waarvan je inderdaad kunt zeggen, die benadert de oorspronkelijke tekst en de letterlijke betekenis van de oorspronkelijke tekst zo dicht mogelijk. Daar heeft de kerk voor te zorgen. Dat is onder God een van de opdrachten die de kerk gekregen heeft. Het woord prediken, het woord doorgeven, het woord vertalen, zodat iedereen in zijn eigen taal, wij hier ergens in Afrika of in Nieuw-Zeeland, ze daar in hun eigen taal ook het woord van God kunnen lezen. En dat zo zuiver mogelijk. En wat is daarvoor nodig om zo zuiver mogelijk de Bijbel over te schrijven vroeger en te vertalen nu? Het eerste wat daarvoor nodig is, nou, ik weet niet of ik dat het eerste moet noemen, want de dingen liggen misschien wel op gelijk vlak. Er moet natuurlijk kennis zijn. Wat betekent het? Je moet kennis van die oorspronkelijke talen. Maar er moet ook een innerlijke verbondenheid aan het woord van God zijn. Een geestelijk verstaan van het woord. Degenen die tot dat werk geroepen worden, die moeten iets kennen van wat, ja, de profeten kenden en van wat de Bijbelschrijvers kenden. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. De geestelijke affiniteit. Je moet er één mee geworden zijn. Je kunt de Bijbel niet vertalen als je het puur alleen maar wetenschappelijk doet. Je kunt de Bijbel niet vertalen net zoals je Homerus vertaalt. Er moet die geestelijke band zijn. Nou, en dus zorgen wij, moeten we zorgen voor een zo zuiver mogelijke vertaling. Moet je dan voor de jonge mensen een nieuwe vertaling hebben? Moet je dan voor buitenkerkelijke een nieuwe vertaling hebben? Ik geloof het niet. Ik geloof dat er zijn natuurlijk een aantal woorden die je verduidelijken moet. Nou, dat moet je dan doen. Dat moet je, mensen moeten de taal van de schrift ook leren verstaan. Dat is de waarde van een christelijke opvoeding. Dat je je kinderen al vertrouwd maakt, thuis en op school, met wat bekering is. Ik zou me toch niet voor moeten stellen dat als ik elke keer als ik in de preek het woord bekering gebruik, dat ik eerst moet gaan vertellen wat dat nou precies inhoudt. Dat mag toch ook een keer als bekend worden verondersteld. Maar ik kan tegenover een buitenkerkelijke die er nooit wat van gehoord heeft, natuurlijk niet zomaar zeggen wat het woord bekering gebruiken. Maar dan moet ik het wel eerst duidelijk maken. En allerlei andere kernbegrippen uit de schrift. Nou, zo moeten we de Bijbel ook leren lezen. En daarom heeft God ons ook de prediking van het woord gegeven. De moorman vraagt dan, of Filippus vraagt aan de moorman, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Nee, zegt hij, hoe zou ik dat kunnen als niemand het me uitlegt? Nou, daar heeft de Heer ook rekening mee gehouden. Dat wij behalve het woord ook de verkondiging hebben en dat de schrift ons opengelegd mag worden. En dan hoef je niet naar een moderne vertaling toe. En dat zijn toch meestal vertalingen waarvan je zeggen moet, ja, nou kijk eens naar degene die dat nou geproduceerd hebben. Zijn dat nou van die mensen die uitblinken in verbondenheid aan het woord? Helaas moet je dan zeggen, daar ontbreekt nogal wat aan. Maar dan blijf je dus bij de vertaling die inderdaad vertrouwd is. De vertaling die door de eeuwen heen ook bewezen heeft als een vertaling te hebben mogen functioneren waar de Heere gebruik van maakte, als een vertaling waarin tegelijkertijd ook iets van het, ja, moet ik het zeggen, van het eigenlijke van de schrift in doorklinkt. Ja, dat is dan iets wat, naar aanleiding van wat ik gezegd heb, niet zozeer over die eerste verse, maar ja, ik heb inderdaad gezegd dat wij geloven in de verbale inspiratie van de schrift. Als de apostelen niet in de gemeente waren, wie had dan de leiding, zoals nu de predikant? Heeft het ontstaan van het ambt van predikant hiermee te maken? Kunt u zeggen hoe dat gegaan is? Oorspronkelijk waren er alleen de apostelen. De Heer had er 12 en één was er afgevallen, maar die plaats is vervuld en later heeft de Heer dan zelf Paulus geroepen. Dat waren degenen die de Heer oorspronkelijk aan zijn kerk gegeven heeft. Maar u weet al, vrij snel in het boek Handelingen kom je dat tegen, dat het werk in de groeiende gemeente de apostelen gewoon te veel wordt. De prediking van het woord en het dienst der gebeden, dat zijn de twee elementen die ze zelf vasthouden. Maar dan komt daar het moment waarop ze voor het diaconale werk anderen gaan aanstellen. De 7 uit Handelingen 6. Er waren verder ook in Handelingen, kom je dat al tegen, de oudsten. Dat waren geen apostelen, maar dat waren toch op de een of andere manier ook mensen die een vooraanstaande plaats hadden in de gemeente. En dat is duidelijk, want dat komt gewoon vanuit het Jodendom, waar ze ook de oudsten hadden. Dat is in de gemeente ook overgenomen. En dat zijn de ouderlingen geworden, die in de tekst van vanavond opzieners genoemd worden. Ofwel bisschoppen. Dat is ook, maar dan moet u het woord bisschop in zijn oorspronkelijke betekenis nemen. En dan betekent dat inderdaad hetzelfde als opziener. Wel, zo is dat langzamerhand gegroeid. Uit dat ene ambt van apostel zijn die andere ambten gegroeid. Dat ene ambt van apostel dat omvatte eigenlijk alles. Prediking, voorgaan in het gebed, het verzorgen van de behoeftig, het bedienen van de tafels, van de sacramenten. Maar omdat het allemaal te veel werd voor die ene ambtsdrager, is het uitgesplitst in dienaren des woords, herders en leraars, zoals Paulus die al noemt in Efeze 4, opzieners en diakenen. Nou, wie had er nou de leiding als de apostelen er niet waren? Ja, dan hadden de ouderlingen de leiding. Of dan hadden mensen die wel genoemd worden, Paulus noemt ze ook zo, evangelisten de leiding. Bijvoorbeeld Timotheus, die in de gemeente van Efeze veel gearbeid heeft. Die geen apostel was, een helper van de apostelen, een evangelist zou je kunnen zeggen. Die kregen de leiding, die kregen de opdracht om het woord te verkondigen. En zo hebben ze samen, want het is nooit in handen van één gebleven, zo hebben ze samen met de opzieners en de diakenen de gemeente geleid, geregeerd, onder de tucht gehouden als het nodig was, gezorgd voor de verzorging van de behoeftigen, Langzamerhand is dat gegroeid en je ziet dat in het Nieuwe Testament hoe langer hoe meer tot ontwikkeling komen. Zo is dat gegaan. Heeft het ambt van predikant daarmee te maken? Ja, zeker, want toen die apostelen wegvielen, toen werd hun taak, hun plaats overgenomen door hun leerlingen die het van hen ontvangen hadden, die evangelisten. Nou ja, en dan denk ik dat Paulus inderdaad daarmee ook de, noem het dan de predikanten benoemd, de herders en leraars. De leraars in ieder geval, die dan tegelijkertijd ook een herderlijke taak erbij kregen. Even zien. Is het geen voorwaarde voor genade dat een mens zich schuldig kent? Ik zou het woord voorwaarde toch niet willen gebruiken. Want het woord voorwaarde doet ons denken dat wij onszelf eerst op die plaats moeten brengen dat we ons schuldig kennen. Wij moeten aan die voorwaarde voldoen. En de voorwaarde zou dan zijn dat we ons schuldig moeten kennen. En pas dan, als wij aan die voorwaarde voldoen, zou de Heere genade bewijzen. Dan zou er toch iets in de mens liggen. Dan zou de mens toch iets moeten doen. Wat? Ja, dan zouden wij voor het eerste stuk moeten zorgen. Hoeveel stukken zijn nu nodig? 3. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dan zou ik zelf voor dat eerste stuk moeten zorgen. Dat ik mijn zonden en ellende ken. En dat ik me schuldig weet. En dat ik me voor God verootmoedig. Dat ik mijn hart breek. Dat ik als een boetvaardig mens voor God kom. En pas dan zou de Heere mij genade bewijzen. Maar God legt niks in onze handen. God doet alles. Als u zou vragen, is het niet de gewone gang van zaken? Is het niet de gewone weg die de Heere met een mens gaat? Dat de Heere hem eerst aan zijn zonde ontdekt en dat hij hem zo genade doet begeren en genade doet afbidden en genade leert ervaren. Dan zeg ik ja. Maar dan hebben we het niet voor een deel aan de mens toevertrouwd. Maar dan ligt het helemaal in Gods handen. Want dan is ook dat onschuldig kennen een werk van de Heere. Dan is ook dat verbroken hart een werk van de Heere. Zeker, en dat doet hij. Dat doet hij. En in die orde werkt hij ook. Je moet daar niet zozeer een tijdsorde of een bepaalde volgorde van maken. Dat het een tijd lang zo is dat je in dat besef van schuldig zijn moet verkeren, om dan daarna, maar hoeveel tijd daarna, jaren, tot de genade en tot de kennis van de genade te komen. Het kan heel kort bij elkaar liggen. Het kan heel dicht in elkaar grijpen. Het kan in één nacht gebeuren, zoals bij de stokbewaarder. Maar de orde is wel dat we inderdaad met een verbroken hart onze zonde voor God leren beleiden. En zo van de Heere genade, zo maakt de Heere plaats voor zijn genade voor Christus. Als je nou zegt, maar ik heb geen verbroken hart. Moeten we het dan eerst zelf verbreken? Nee, want dat zou hier weer aan zo'n voorwaarde moeten voldoen. Als je nou niet met een verbroken hart tot de Heere kunt gaan, dan moeten wij om een verbroken hart tot de Heere gaan. Want hij alleen kan dat verbreken. En hij alleen kan ons schuldig, onze schuld doen kennen. Hij alleen kan ons in de verootmoediging brengen. En het eerste stuk dat we moeten leren is ook onderwijs dat de Heere geeft. Dat leert ons Christus. En hij houdt ons zijn wet voor. En hij laat ons in de spiegel van de wet zien. En hij laat ons zien wat er allemaal aan ontbreekt. En hij ontdekt ons eraan dat we van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. En onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als hij ons die dingen leert, dan legt hij tegelijkertijd eigenlijk de weg al open. Dat we met die nood leren vluchten tot hem. Want hij laat het niet bij die ontdekking aan die nood. Maar hij plaatst zichzelf, hij plaatst het evangelie daartegenover. Opdat de mens niet tot wanhoop zou komen, maar opdat de mens moed zou grijpen en met zijn zonden en ellende zich tot Heere ter genezing zou wenden. Dus nee, geen voorwaarde. Dat woord moeten wij eigenlijk ook helemaal niet gebruiken. Dat is in strijd met genade. Genade stelt geen voorwaarden. Genade wordt gegeven om niet, zonder dat je aan enige voorwaarden voldoet of kunt voldoen zelfs. Want je bent gans en al dood in de misdaden en in de zonde. En aan zulke mensen bewijst God, aan mensen die niets kunnen presteren en zichzelf ook voor geen centimeter op weg naar de hemel kunnen begeven. Aan zulke mensen bewijst God nou onverdiend zijn goede tierenheid. En hij doet dat langs de weg die hij daarvoor verkiest. Was het nou vroeger makkelijker om bekeerd te worden dan nu? Ja, die stokbewaarder werd in één nacht bekeerd. En niet alleen hij, maar ook velen. Zijn hele huis. En Lydia. En tegenwoordig lijkt het wel onmogelijk. Mensen zijn vaak lange tijd zoekende en worstelend. En ja, het lijkt wel alsof het vroeger allemaal makkelijker ging dan vandaag. En alsof het nu bijna niet meer kan. Waar zou dat nou aan zitten? Zit dat nou in de tijd waarin we leven? Is het leven nou zo gehaast en gejaagd? En zijn wij nou met zoveel dingen bezet? Ja, dat kan ook best wezen, maar ik weet niet of die tijd van nu en of onze bezigheden ons nou meer in beslag nemen dan dat de stokbewaarder erin in beslag genomen was. Kijk, die man die sliep, die werd wakker. Ik denk dat wij dat ook wel eens doen, slapen. Dus er is tijd genoeg om te slapen in ieder geval. Nou, dat hebben we nodig. Je kunt hier nacht, dag en nacht opblijven om dan in je nachtelijke uren met de geestelijke dingen bezig te zijn. Nee, dat kan normaal niet, maar het kan wel eens een keer. Dus ik weet niet of wij het nou zo druk hebben en of er nou geen tijd af kan. Ik denk dat het een kwestie is van, ja, wat staat er nou bovenaan in ons leven? Wat heeft nou de eerste prioriteit? Wat weegt ons het zwaarste? Waar gaat ons hart nou het meeste naar uit? Dat is één ding. En het tweede, ja, makkelijk is het natuurlijk nooit geweest om zalig te worden, van onze kant bekeken. Voor die stokbewaarder ook niet, wat bij de mensen onmogelijk is. Ja, dat is het, onmogelijk. De Heer zegt dat tegen zijn discipelen als ze zeggen, wie kan dan zalig worden? Ja, die stokbewaarder niet, en Lydia niet, en Petrus niet, en wie van ons? Niemand. Onmogelijk. Maar het gebeurde toch. Het gebeurde toen God onwederstandelijk werkte. En als dat gebeurt, ja, dan kan er nog, ik weet niet wat zijn, wat een mens allemaal op zijn programma heeft staan, maar dat hele programma dat verdwijnt. En wat die stokbewaarder de volgende dag allemaal te doen had, daar heeft hij geen ogenblik meer aan gedacht, want in één keer waren andere dingen belangrijker. En één keer stond het belang van zijn ziel bovenaan. Als God dat zo onwederstandelijk in ons leven werkt, dan vindt de mens tijd waar hij geen tijd zou hebben. En dan krijgt de mens gelegenheden die hij vroeger nooit gezien zou hebben. Het hangt er ook maar vanaf of hij er lust toe hebt. En waar dat zo is, daar breekt de mens door allerlei dingen heen. Althans, daar doet de Heer hem door allerlei dingen heen breken. Ik weet wel, dat is vaak maar een bepaalde periode in je leven. En later kun je wel eens denken, ik wou dat ik weer eens zo dichterbij leefde als toen. Ik wou dat het weer eens zo'n indruk op me maakte als dat het toen deed. En dat ik er nou weer eens echt zo volop mijn vermaak in kon hebben. En zo makkelijk kon bidden. En zo mijn aandacht ook bij de Bijbel kon houden. En zo met smaak een goed boek kon lezen. Maar dan kan het inderdaad wezen dat de dingen van de wereld je weer helemaal opslokken. En de dingen van het leven je weer helemaal meenemen. Zodat, ja, nou ja, je voelt dan het effect wel. Dan is het geestelijk ook een stuk magerder en dor geworden. Maar ik geloof niet dat je zeggen moet dat het vroeger makkelijker was dan nu. Er zijn misschien nu wat andere verleidingen. En er zijn misschien wat andere verzoekingen, jawel. Maar het menselijk hart is niet veranderd. Dat was er toen tegen, dat is er nou nog tegen. En daarom hebben we net als vroeger, net als ook nu, het werk van Gods geest onwederstandelijk nodig. En dan, ja, dan is het ook niet moeilijk meer. Dan is het ook niet moeilijk meer. Ik wil en zij zullen. En je doet het nog graag ook dan. Je bent ervoor ingewonnen. Je doet het nog graag ook. Je hoeft je niet ernaartoe te slepen en jezelf te dwingen. En nee, Het gaat dan vanzelf. Mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. En we mogen toch inderdaad vragen ook om die onwederstandelijke werking van Gods geest. Mag de hele gemeente nou worden aangesproken als geheiligden? Want in de doop... Immers is in de doop toch elk lid geheiligd, respectievelijk afgezonderd. Zo wordt er ook over gesproken. Zo spreekt ook de schrift erover. In 1 Korinthe 7 bijvoorbeeld. Heiligd, geheiligd zijn in de zin van afgezonderd uit het terrein van de wereld, overgebracht op het brede terrein van de kerk, op het erf van het verbond. Zoals heel Israël afgezonderd was en zoals Israël ook als teken van die afzondering het teken, de besnijdenis mocht dragen. Zo heeft de Heer zijn nieuwtestamentische kerk met haar zaad afgezonderd van de wereld. Artikel 734 van de geloofsbelijdenis spreekt daar ook over dat onze kinderen die het merk en veldteken van Christus dragen, de doop, daardoor afgezonderd zijn van de kinderen der heidenen en der ongelovigen. En in dat licht kun je zeggen, ja, die zijn ook toegewijd aan de Heer. Die hebben, dat weten we toch uit het formulier voor de heilige doop, in alle verbonden zijn twee delen begrepen. Zo worden wij ook weer vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. De roeping is om aan God gewijd te zijn. Deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harte en van ganse zielen de Heere toebehoren. Dat is de roeping die uit de doop tot elke gedoopte komt. Het is niet alleen een belofte, het is ook een eis. Het is niet alleen wat God toezegt. Maar er is ook wat God vraagt en dat is dit, dat we voor hem zullen leven. Die verplichting, die vermaning en die verplichting tot een nieuwe gehoorzaamheid. In die zin mag je ook van geheiligden spreken. En dan is de hele gemeente een geheiligde gemeente. Maar wat Paulus deed, dat is toch nog wat anders. Hij heeft het over al de heiligen in Christus Jezus. En daarom zei ik zo pas, voor mij is dat een synoniem geworden, niet meer met het verbondskind zijn, maar met het tot geloof gekomen zijn. Er is een verbinding, er is een relatie met Christus gekomen. Ze zijn in Christus en dat is een mens alleen maar als die door het geloof in Christus is ingelijfd. Of als je het vanuit God ziet, dan is heel het volk van God begrepen in Christus krachtens de verkiezing. En krachtens het feit dat God de Vader al de zijnen aan zijn Zoon gegeven heeft en Christus ze in de stilte van de eeuwigheid aanvaard heeft. En ze tot de zijnen genomen heeft en dan ook voor ze gaat betalen met de prijs van zijn bloed. Maar daar zit dat element van, wil je daar deel aan hebben, wil je dat je bewust zijn van het geloof in. En vandaar dat zowel het ene spraakgebruik als het andere op de schrift teruggaat. Je hebt dus die gelaagdheid in heiligen, in het algemeen, degene die afgezonderd zijn en die onder de dure roeping staan om God te dienen. Dat geldt alle verbondskinderen, zeg maar. Maar die tweede laag, Dat is dan degene die echt Israël zijn. Echt Israël zijn. Echt Gods kinderen geworden zijn. En die op die manier in Christus ingelijfd zijn. Het haasten komt indringend in de prediking tot ons en maakt indruk en geeft gebed, zoals we zongen in Psalm 38, maar die indrukken zijn niet genoeg, zei u pas in de prediking, en die gaan ook weer voorbij. Hoe krijg je ze, hoe graag je ze ook vast wil houden, hoe dan ermee verder? Het is een zegen als een mens nog onder de indruk komt van bepaalde dingen uit Gods woord en de ernst van het woord van God en de noodzaak om geborgen te zijn en om vrede te zoeken en te vinden. Het is een zegen als een mens nog ondervindt dat zijn geweten geraakt wordt. En dat het misschien in je gemoed, in je gevoelsleven ook nog wel eens wat uitwerkt en nalaat. Maar het is niet genoeg. Terecht moet dat zo gezegd worden. Het is niet genoeg als je geweten eens een keer spreekt. Of als je eens ontroerd bent. Het zij
bij het besef van ik ben een verloren mens. Het zij bij het besef dat er bij God nog genade is. Daar kan een mens ook ontroerd van worden bij die gedachte dat je denkt, oh nou, er is nog een God. Ik kan nog behouden worden. Kan een mens ook wel eens van onder de indruk zijn, zodat hij er zijn gemoed ervan vol schiet. En dat het hem inderdaad dan een aansporing, een prikkel is om die God te voet te vallen. Maar dat kan weer voorbij gaan. En dat gaat vaak voorbij. Dat gemoedelijke, dat gevoelsleven. Je moet daar ook niet op bouwen. Je moet je zaligheid daar ook niet in zoeken. Dat is je zaligmaker namelijk niet. Dat kan niet. Er is ook niet zo veranderlijk als een mens, ook in zijn gemoedsleven. Dat is in het gewone dagelijkse leven ook zo, niet waar? Een mens kan onder de indruk zijn van dit, een mens kan bewogen zijn door dat, schrikken als hij de tijding hoort van een plotseling sterfgeval. En ja, dat zit dan een hele avond, zit dat zo in zijn gedachten, maar de volgende dag dan ben je het alweer een heel stuk vergeten, want dan zijn er weer zo'n hoop andere dingen. Nou, zo kan het met geestelijke dingen ook zijn. Dus je moet er niet op bouwen, maar je moet er wel gebruik van maken. Hoe dan? Je hebt misschien wel eens gehoord van John Flavel, een Engelse oude schrijver. Die gebruikt het voorbeeld, die was predikant jarenlang in een vissersdorp, ergens aan de kust van Engeland. En hij wist, de gemeenteleden wisten precies wat hij bedoelde in die tijd van zeilschepen. Nou kun je natuurlijk met een kotter of met een botter altijd uitvaren, nietwaar? Want je hebt motoren aan boord. Maar in die tijd was je afhankelijk van het weer, van de wind. En dan moest het dus nog een gunstige wind zijn ook. En hij zegt op een gegeven moment in een van zijn preken tegen die schippers, tegen die vissers, jullie weten toch wanneer je uit moet varen. Als de wind gunstig is, nou zo is het nou geestelijk ook, als de wind gunstig is, met andere woorden, als daar van die dingen zijn, dat je ondervindt de Heere, ja, de Heere raakt me nou aan, de Heere spreekt nou, het woord legt beslag, het woord doet wat, je raakt, je wordt er in je gemoed, in je geweten door aangeraakt. Dat zijn dan geen dingen om op te bouwen, maar wel om mee te werken, want dan is de wind gunstig. En wie weet, en dan krijg je de moeite, want dan kan je zo onder in de kerk zitten, dan kan je zo misschien zelf je Bijbel lezen. Maar dan gaat de kerk uit en dan spreekt iemand je aan en die heeft heel anders in de kerk gezeten. En die begint over dit of over dat. Dat is ook de funeste, de soms ellendige mogelijkheid die de duivel heeft om vogels te sturen die het zaad van het evangelie wegpikken. Want dan was je geraakt in je gemoed. En nou had je het heilige voornemen om jezelf geen rust te geven, maar voor God op je knieën te vallen. En de Heere te smeken om dat werk van zijn genade ook in je leven te doen. En dan komt er een vogel en het zaad van het evangelie is weg. En je bent niet uitgevaren op het moment waarop de wind gunstig was. Wie weet wat God zou doen. Als we werkelijk eens een keer, zonder nou met allerlei mensen te praten, in stilte naar Gods, naar ons huis gingen en in stilte naar de binnenkamer gingen. Die indrukken die God je gegeven heeft. Om die vast te houden. Nee, vast te houden dat kan ook niet. Maar de Heere te bidden dat hij ze vast wil houden. En dat hij je niet meer los zal laten voordat je nou niet alleen maar in je gemoed geraakt bent, maar voordat je hart open gegaan is en voordat je deel gekregen hebt aan dat heil. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En daarom is het echt niet zo nuttig en zo gunstig om altijd van allerlei dingen te doen direct na de kerk. Een praatje hier soms voor de kerk al en een dingetje dat ter visites afleggen enzovoort. Ik zeg daar geen kwaad van, maar het kan ook in de weg staan. En de duivel weet wat hij gebruiken kan om een mens van dat woord en van de kracht van dat woord af te houden. Ik weet uit eigen ervaring wat het is om onder het woord te zitten en uit de kerk te gaan en de behoefte te hebben om met niemand te spreken. En niemand te zien. Om de Heere alleen te ontmoeten. En dat is ook zegenrijk. Dus ja, wat je er dan mee doen moet, nou dit, zeg het dan maar met Flevel. Als de wind gunstig is, dan moet je uitvaren. Dan moet je je net uitwerpen. Ben ik er nu? Ja, eigenlijk wat de tijd betreft wel. Want ik heb nog een vraag over de preek van zondag. Ja, dat is natuurlijk best ook de moeite waard om daarover in te gaan. Maar eerst nog even deze vraag. Hoe wisten de Filippenzen dat Paulus die woorden genade en vrede op een hoger niveau bracht? Zij waren gewend aan die gewone groeten. En zo gebruikten ze zelf ook. En nou krijgen ze van Paulus een brief en daar staat ook genade en vrede in. Hoe weten ze nou dat Paulus dat op een hoger niveau bedoelt? Dat hij dat geestelijk bedoelt? Ik denk dat ze dat geweten hebben uit het hele verband van alles wat hij geschreven heeft in deze brief. Alles wat er verder in deze brief aan de orde komt, dat wijst erop dat het gaat niet om een gewoon gesprek en om gewone dingen, maar het gaat hier nou om de geestelijke zaken. En Paulus werkt dat ook wel uit in die brief. Hij laat op, nu in de brief aan de Filippenzen, in allerlei opzichten zien wat genade is. En als ze het van meet af niet begrepen hebben toen ze die groet hoorden lezen, dan hebben ze het begrepen, althans kunnen begrijpen, als die voorlezer aan het tweede hoofdstuk toegekomen is, als het gaat over de Heer Jezus, die het geen roof hoefde te achten om Goden even gelijk te zijn, maar die gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij arm geworden is om uwentwil. En dan hebben ze verderop in de brief van Paulus ook kunnen begrijpen wat vrede is, als Paulus zichzelf tot een voorbeeld stelt. En als hij vertelt hoe hij innerlijk tot vrede gekomen is met alles wat God doet. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Als een mens die volledig tot vrede gekomen is. Die harmonie heeft met alles om hem heen. Met God en met mensen. En als God met hem een weg van gebrek gaat, is het goed. En als God met hem een weg van overvloed gaat, is het goed. Dat is vrede. Dus uit het verband hebben ze het kunnen begrijpen. En als ze dan na alles gehoord en alles overdacht hebben, nog eens naar die groet teruggekeken, dan zeggen ze, Paulus, dan bedoel jij toch wat anders dan mijn buurman wanneer die gaier het tegen me zegt. Dan begrijpen ze wat Paulus bedoelde. Nog even een vraag, en dan gaan we toch echt stoppen, en dan is het, ja, wel misschien jammer voor degene die nog een vraag had, maar die moet hij dan maar bewaren. U ziet, er is ook nog ruimte om over de preek te vragen. Zondagmorgen, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Er was geen maat van te nemen. Hoe verhoudt zich dat nu met het gegeven uit Openbaring 21? Met name vers 15, het nieuwe Jeruzalem neerdalende uit de hemel, dat heeft wel omschreven maten. Dat is kubusvormig, 12.000 stadia lang, breed en hoog. Ja, dus geen maat, dorpsgewijze bewoond, en wel maten. Het antwoord is eigenlijk eenvoudig. In Zacharia is dat nieuwe Jeruzalem nog niet compleet. In Zacharia is het nog de fase waarin dat Jeruzalem bevolkt moet gaan worden. En waarin, ja, de mensen nog moeten toestromen. En dan moeten er geen muren omheen staan en dan dorpsgewijze bewoond. In Openbaring 21 is het Koninkrijk Gods compleet. Er is het af, daar daalt dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel van God neer op de aarde. En daar is het getal van degene die de Heere in dat dorpsgewijze bewoonde Jeruzalem ingebracht heeft, vol geworden. En dan wordt dat onder dat beeld van die stad met die muren enzovoort voorgesteld. Maar daar is ook geen uitbreiding meer te verwachten. Daar is het compleet geworden. Wij zullen gaan eindigen om over 2 weken weer verder te gaan met het vervolg van Filippenzen 1. We gaan nog zingen en u krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. We zingen uit Psalm 125. Het eerste en het 4e vers, hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt en geef Heer de goeden uw zegen. 125, 1 en 4.
Barmhartige Heere, wij willen u danken dat we vanavond een stukje mochten lezen in uw woord. De manier waarop de apostel Paulus die brief aan de Filippenzen begon, Heere, misschien lezen we er menigmaal overheen. Zonder dat we stilstaan bij wat dat nu eigenlijk inhoudt, maar we hebben er vanavond toch iets van mogen zien dat ook zo'n begin van een brief, als het over de afzender en over de geadresseerden en over een groet gaat, toch al vol van het evangelie is. En dat u in uw genadewoord al zoveel rijkdommen hebt verborgen. Heren, wij willen u bidden, geef ons ogen om te zien en geef ons een hart om te verstaan. En geef ons door uw geest ook te beleven wat dat inhoudt, genade en vrede. En dan genade en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Heere, wil door uw Heilige Geest in ons aller hart werken, sla niemand over. Wat een wonder dat we nu niet eerst een bepaalde gestalte moeten hebben en een bepaalde waardigheid moeten bezitten. Maar dat gij de God van de genade zijt, dat u het om niet doet, dat u niet naar waardigheid vraagt, dat er zelfs voor de grootste der zondaar een plaats is, dat niemand te onwaardig is, dat niemand te verdorven is, maar dat gij op zondaren gerekend hebt, zoals de fariseeën dat smalend van u, Heere Jezus, zeiden, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En ze wisten niet wat een evangelie ze daarin verkondigde. Maar het is het evangelie, Heere, en dat moet ook beleefd worden, en dat wordt ook beleefd, als gij door uw Heilige Geest ons aanraakt en het hart opent, en honger en dorst naar de gerechtigheid geeft, en als ge zelf gaat vervullen en verzadigen. Heren, wij vragen van u, wilt gij wat we gehoord hebben nog meegeven in onze gedachten, in onze overdenkingen, wilt u het ook nog vruchtbaar stellen in ons leven? En dan is het vandaag niet moeilijker om zalig te worden dan dat het voor de stokbewaarder was. Het is vandaag nog net zo onmogelijk. Maar het is vandaag ook nog net zo mogelijk bij God, bij wie alle dingen mogelijk zijn. Heren, als we met die vraag zitten en misschien ermee
tobben en mee worstelen, geef ons dan iets van de ruimte te zien dat het bij u altijd nog kan. En dat gij ook gewillig en barmhartig zijt om van A tot Z, van Alpha tot Omega, alles te doen om een mens aan u te verbinden en hem te trekken uit de duisternis en hem te brengen in het licht. Gedenk ons, Heere, breng ons ook op de bestemde tijd weer samen om verder te lezen in dit Bijbelboek. En laat uw geest ons tot een leidsman strekken. Om Jezus wil. Amen. Tot ziens, hopen we.